পুকুরে মোর হামা। Namens de kerk raad van harte welkom in deze kerkdienst. Bijzonder welkom de gasten en de luisteraars thuis. Ik heb een aantal mededelingen. De kerkraad deelt met blijdschap mee dat hij aan zuster Gerda Mekelenkamp op haar verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 22 augustus. Verder maakt de kerkraad aan de gemeente bekend dat broeder Niels Soeteman en zuster José Lagewij van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op woensdag 25 augustus om 8 uur 's avonds op een grasveld of binnenplein van vakantieboerderij De Beierhof in Zevenum, dat is in Limburg. In deze dienst ook voor te gaan dominee Jan de Haan. Collecte vandaag is bestemd voor de driehoek. Vanochtend gaat voor dominee G.J. Klapwijk uit Zutphen en vanmiddag gaat voor broeder Hans Nijenhuis. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Gemeente, gasten, goedemorgen. Ik stel voor dat we deze eredienst beginnen. We gaan God ontmoeten. Laten we gaan staan. We verwachten het hier van onze hemelse Vader. In de kerk zeggen we dat dan graag zo. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Namens die God mag ik u groeten. Genade en vrede, zij u, van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we een lied zingen voor de Heer onze God. Psalm 150. We kunnen God loven als we zingen. We kunnen God ook loven door te doen wat Hij zegt. Laten we zo samen luisteren naar de 10 geboden. En daarna zingen gezang 174, zo vriendelijk en veilig als het licht. Je zou kunnen zeggen in couplet 2 bezingen we dat het een hele klus is om te doen wat de Heere God van ons vraagt. En in couplet 3 zingen we daar overheen van: kom op, u bent de ziel van onze gebeden en met uw hulp en kracht, de kracht van de Heilige Geest, gaan we biddend aan de slag. Gezang 174, maar luister naar wat God van ons vraagt. Toen het volk uit Egypte werd gebracht naar het beloofde land, zei de Heere vlak voordat ze daar naar binnen gingen: als je nou straks gelukkig wilt zijn en vrij wilt blijven in het land, in het beloofde land, doe het dan als volgt. Geloof alleen in mij. Ik alleen. Geloof in mij op de manier zoals ik over mezelf heb gesproken. Maak jezelf geen beeld van mij. Als je zelf gaat bedenken hoe ik ben, gaat dat zich altijd wreken in de generaties. Let op. Ik heb gesproken. En in Jezus Christus heb ik het meeste van mezelf laten zien. Vervolgens wil de Heere God dat je respectvol met zijn naam omgaat, omdat hij zelf in zijn naam meekomt. Gebruik die naam niet te pas en te onpas. En zeg ook niet al te snel, omdat God het wil, als je alleen maar zelf iets wilt. De vierde regel van de Heere God heeft te maken met de aandacht voor hem op zijn dag. Dat was in het oude verbond de Sabbatdag. In het Nieuwe Testament is dat gegroeid naar de zondag. Een dag zoals we ook vandaag bij elkaar zitten om ons in het bijzonder op God te richten. Je bent zomaar slaaf van je werk, van je druk zijn, van alles wat je bezighoudt. Probeer al vandaag op aarde te oefenen wat onze toekomst is. De omgang met God in alle rust en vrede. De Heere heeft er vervolgens 6 aan toegevoegd om met elkaar goed om te gaan. En de eerste is dan natuurlijk dat het in het gezin goed moet gaan. Want daar start alles als het gaat om mensen en hoe ze omgaan met elkaar. Heb respect voor je vader en je moeder. Want in het algemeen zijn zij degene die je bij God brengen. Heb daarom ook geduld met hen als ze wel eens tegenvallen. Heb respect voor het leven van de ander. Heb respect voor het huwelijk van de ander en het huwelijk van jezelf. Heb respect voor het bezit van de ander, voor de naam van de ander, kortom, voor alles wat van de ander is. Gun het de ander te hebben wat die ontvangen heeft en wees tevreden met wat je zelf hebt. De Heer Jezus heeft dat in het Nieuwe Testament samengevat in 1 woord. Een werkwoord, liefhebben. Wat vraagt God van ons dat je lief hebt? Allereerst en bovenal de Heere God met alles wat je hebt en bent en kunt. Dat is het eerste. Het tweede, dat heeft daar echt alles mee te maken. Heb de mensen lief die je ontmoet. Als je dat doet, doe je wat God van je vraagt.
So
Zullen we verder bidden? Heere God in de hemel, machtige, trouwe Vader, midden in vakantietijd in deze grote stad komen we samen. En we weten dat er op dit moment over heel de wereld miljoenen mensen samenkomen om te aanbidden, om te zingen, om te luisteren, om bij u te zijn. En we geloven dat u daarvan geniet. En we proberen vanmorgen hier in Arnhem mee te doen. In de Nederlandse taal. Misschien hebben we die een tijdje niet zoveel gehoord om ons heen. Op de camping. Heere God, u bent de machtige God, schepper van hemel, aarde, planeten, mensen, ons, wij, ik. Wat bent u groot? Wat hebt u alles in huis om te scheppen en te zorgen? En we geloven dat u ook betrokken bent op het alledaagse, op ons persoonlijk. Voor u doet het ertoe dat wij er zijn. U hebt ons geschapen. Dank u wel. Dank u wel dat u ons niet hebt losgelaten toen wij bij u vandaan liepen. Lang geleden in het paradijs. Maar we doen het nog regelmatig. Dat we u loslaten. Dat we u niet betrekken bij de dingen die er echt toe doen. Dat we soms ook nauwelijks stilstaan bij wie u bent. Dan gaat ons leven maar door en door en door. Heere God, wij danken u hartelijk dat u ons dan steeds weer opzoekt, niet loslaat. Maar wij willen ook tegen u zeggen dat het ons spijt, dat we berouw hebben over wat niet heilig was, wat niet volmaakt was. Soms ging het om grote dingen. Soms ging het om in onze ogen kleine dingen. Maar ze zijn allebei onheilig. Als we jaloers zijn, als we met twee gezichten in het leven staan, de ene keer praten we zus, maar het volgende moment doen we zo. Heere in de hemel, vergeef alles waarin we niet lijken op de Heer Jezus Christus. En in zijn naam vragen we ook om die vergeving. Of u het ons niet wil aanrekenen omdat u het hem hebt aangerekend lang geleden. En helpt u ons om ons daar niet bij neer te leggen. Op zijn tijd een gebed om vergeving. En dan gaan we weer. Heilige Geest, wilt u ons te machtig worden? Wilt u komen wonen in ons, steeds meer en steeds voller? Zodat we ook steeds meer gaan verlangen om de goede dingen te doen. Naar mensen toe, naar de Heere God toe. Om zo deze wereld ook mooier te mogen maken. Vandaag al. Helpt u ons daarbij. En wijst u ons vanmorgen ook de weg als de Bijbel opengaat. Zegent u Broeder Leen Voogd achter het orgel, zegent u mij als voorganger. Zegent u ons allen. Wilt u ervoor zorgen dat het hier goed is? En help ons te beseffen dat wat er ook vanmorgen gebeurt, u in ons midden bent. Dank u wel voor dat grote wonder. Hoort u naar ons gebed alstublieft, om Jezus wil. Amen. De Bijbel gaat open bij Lucas 9. Lucas 9, vers 51 tot het einde. In de tekst, in de preek, concentreren we ons op de laatste verzen vanaf vers 57. En na de Bijbellezing zingen we Psalm 18, vers 9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden. Psalm 18, vers 9, maar eerst Lucas 9 vanaf vers 51. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat we vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Dan volgt de tekst. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: Ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei: Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem: Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. We zingen straks eerst in Canon zoekt eerst het Koninkrijk van God. Ik weet niet of Rolf ook gebiend heeft wie er het eerst begint. Mannen of vrouwen, dat is allemaal, dat wijst zich vanzelf. In mannen en vrouwen en we gaan straks Canon zingen. Eerst zoeken we het Koninkrijk van God. Ik heb deze preek gehouden de laatste zondag van dit seizoen in Zutphen, voor ik op vakantie ging. Dus het associeert hier en daar aan vakantie. U zit nog wat school betreft midden in het vakantieseizoen. Dus misschien is het wat mee te maken als het gaat over mijmeren in vakantietijd. En anders moet u nog maar even proberen terug te denken aan een paar weken geleden. De preek is verdeeld in drie blokjes. Dat is even over de structuur van de preek. Eerst staan we stil bij waarom ben je hier eigenlijk. Dan staan we stil waarom was de Heer Jezus hier nu eigenlijk. En dan in de derde stap komen we nog weer terug op die vraag waarom ben je hier nu eigenlijk. Met name in het tweede blok staan we stil bij die drie gesprekjes uit Lucas 9. En misschien is het voor uzelf makkelijk als u dan de Bijbel erbij hebt om dat even te volgen. Want daar staan wel een paar ingewikkelde opmerkingen in die een hoop vragen oproepen. Waarom ben ik hier? Wie ben ik eigenlijk? Doet het er wel toe of ik er ben of niet ben? Waar gaan we naartoe? Waar zijn we mee bezig? Doe ik de goede dingen? Maak ik de goede keuzes? De een is misschien nu al afgehaakt omdat het totaal geen vragen zijn die bij je leven. Ben ik nooit mee bezig met dat soort vragen. De ander zit misschien wel een klein beetje op het puntje van de stoel. Ja, dat zijn nou precies de vragen waar ik over nadenk. Het hangt natuurlijk af van je karakter, het hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Zit je lekker in je vel of zit je helemaal niet lekker in je vel? De een loopt rond met een dikke knoop in de maag en de ander is heel ontspannen. De een vindt ook juist dat je in vakantietijd niet moet nadenken over dit soort lastige vragen. Er zijn mensen die op vakantie ook helemaal niet willen praten over thuis, over wat voor werk ze doen, over gezinssituatie. En de ander vindt het heerlijk. Vakantietijd. Tijd om even stil te staan. Je kijkt terug. Je kijkt vooruit. Je beseft wat je hebt gedaan en je beseft wat je hebt laten zitten. Het klinkt in elk geval wel veel te makkelijk als je zou zeggen, nou, ik ga lekker op vakantie en het is allemaal relaxed. Zo werkt het niet. Maar je verlangt er met z'n allen wel naar om een beetje te zomeren. En je verlangt er een klein beetje naar, misschien ook wel, dat er in de kerk eens eventjes gepreekt wordt over de schepping, de natuur, de bergen. Of bijvoorbeeld over zo'n psalm, dat je je rust alleen maar ten diepste kunt vinden in God. En dan lees je hier vanmorgen met elkaar dat gedeelte uit Lucas. Helemaal geen rustige Bijbeltekst over schepping of over rust in de Here. Een hele heftige tekst. Waarbij je bij het eerste horen haast je oren niet gelooft. Dat kan toch niet waar zijn? Is er iemand die de Heer Jezus wil volgen? Zegt hij dat hij wel mee wil gaan? En dan zegt de Heer Jezus, kom maar mee en je gaat niet meer terug naar huis om je vader te begraven. Dat is toch te gek? Niet bepaald een Bijbelwoord om rustig je vakantie in te glijden of er vandaag weer eens rustig uit te glijden. Een tekst die je misschien wel op de kop zet. Als de Heere zo is en als Hij dat soort dingen van me vraagt, Wil ik dat wel? Zullen we er eens naar gaan kijken met elkaar? Dat is de tweede stap in de preek. Waarom was hij hier? Het is altijd belangrijk als je Bijbel leest, dat je probeert te ontdekken in welk verband staat een Bijbelvers of een Bijbelgedeelte. Het is maar zelden mogelijk om een Bijbeltekst, zeg maar, uit de Bijbel te plukken en hem altijd maar gewoon één op één vandaag toe te passen. Het zou ook heel griezelig zijn om met Lucas 9 vers 59 in de hand vast te stellen dat iemand die de Heer Jezus echt volgt nooit meer naar een begrafenis zal gaan. Of met vers 62, als je echt bij Jezus wil horen, dan interesseert de rest je niks meer, dan kan je gezin je gestolen worden. Zo werkt het niet. Zo werkt ook Bijbellezen niet. En je zou kunnen zeggen, in Lucas 9 helpt vers 51 ons vooral om in de sfeer te komen van dit Bijbelgedeelte. Het Lucas-evangelie heeft er de meeste woorden voor nodig om te gaan vertellen dat de Heer Jezus Christus op weg gaat naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Dat begint al in Lucas 9 vers 51. Daar wordt de toon gezet. En vlak voor dit Bijbelgedeelte lees je over die bijzondere ontmoeting op de berg die Jezus had met Mozes en Elia. Vers 31. Ze spraken samen over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Nu gaat het gebeuren. Wat heftig. Zie je het voor je? Mozes, Elia, Jezus. Mozes kreeg het niet voor elkaar, Elia kreeg het niet voor elkaar om het beloofde heil te brengen. En nu spreken ze samen met de Heer Jezus over het einde dat komen gaat. Nu gaat het gebeuren. Maar ik lees ook al in vers 51 dat het niet zozeer beschreven wordt als nu gaat hij sterven aan het kruis. Maar daar staat toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen. Hé, wacht even. Uit de hemel naar de aarde neergedaald om hier iets verschrikkelijks te doen, maar uiteindelijk ook weer om op te varen. Maar wat is er nog een weg te gaan? En daar zit hij middenin nu en daar gaat de komende periode over. Goed om te beseffen. En het helpt ons ook om onze aandacht eerst nog eventjes wat meer bij onszelf vandaan te halen, om te proberen samen eens ons te concentreren op de Heer Jezus zelf. Waarom ben ik hier? Ruilen we even om. Waarom is hij hier? En je moet proberen vast te houden dat in die drie gesprekjes die volgen, dat het er niet in eerste instantie om gaat wat het nou betekent om de Heer Jezus te volgen. Maar het zijn drie gesprekjes waarin de Heer Jezus vooral iets over zichzelf wil zeggen. Probeer dat vast te houden, dat maakt het ook makkelijker om het toe te passen. Hij zegt in drie gesprekjes vooral iets over zichzelf en wat er het komende moment gebeuren gaat. En dan is daar die eerste dus, die Jezus wil volgen. En de Heer Jezus wil dat niet in eerste instantie afraden of aanraden, maar hij zegt over zichzelf dat de mensenzoon op weg is naar Jeruzalem en geen plek heeft. Een vos heeft nog een hol, een vogel heeft nog een nest, de zoon des mensen niet. Maar hij was best vaak welkom bij de mensen. Dus het betekent niet dat hij nooit ergens welkom was op de koffie of op de thee. Maar hij wil uitleggen, ik heb hier een taak op aarde en het is nu niet meer mijn plan om me hier te gaan vestigen op deze aarde. Ik ben hier niet om, net als jullie, met huisje, boompje, beestje, me te settelen in deze wereld, in deze schepping. Ik ben op reis. En straks zal ook wel duidelijk worden dat er voor hem geen plek is. Als er geroepen wordt in de stad, weg met hem, weg met hem. Kruisig hem. Als je dus wilt volgen, volg je een Heer die verder reist dan wat vogels en vossen doen. Die gaat misschien nog wel, maar dan komt die tweede. Dat is de heftigste van de drie. Die tweede wil ook wel. Hij wil wel mee. Maar je vader begraven, dat zit er niet in. Zou je kunnen zeggen dat het volgen van de Heer Jezus op spanning komt, op spanning staat met het normale leven? Kijk, in het normale leven ga je naar een begrafenis. Maar als je de Heer Jezus wil volgen, ga je niet naar een begrafenis. Dat kan toch haast niet? De Heer Jezus die laat toch telkens zien dat hij respect heeft voor de natuurlijke verbanden die er zijn in deze wereld. Sterker nog, dat is toch ook door de Vader in samenwerking met de Zoon zo ook geschapen. Dat zit toch in onze, ja, in onze genen. Wij leven toch in deze wereld, verbonden met elkaar. Je gaat niet toch tegen elkaar zeggen, nou ja, er is iemand overleden, ja, je kunt gaan, maar je kunt het ook niet doen. Je zegt tegen elkaar, als het maar even kan, ik weet niet hoe dat hier in Arnhem met u gaat, als iemand bijvoorbeeld uit de gemeente overlijdt, dan ga je allemaal naartoe. Dan ga je snipperen, daar ben je bij. Wat wordt dan wel bedoeld? Er is heel wat bedacht om deze uitspraak draaglijk te maken. En bijvoorbeeld dat het ging om mensen die geestelijk dood zijn en dat je daar niet te veel mee moet bemoeien. Ik ben er voorlopig nog voor om het zo letterlijk te laten staan zoals het er staat. En je begrijpt het alleen maar als je het weer combineert met vers 51. Dus het is alleen maar hier in deze situatie voor deze man van toepassing. Hier spreekt niet zomaar iemand, maar de Zoon van God die op weg is om uiteindelijk de dood te overwinnen. Voor volgelingen van Jezus Christus wordt de dood op termijn de overwonnen vijand. Toekomstmuziek. Dat je de dood achter je kunt laten, dat die niet meer het laatste woord heeft en het voor het zeggen heeft. Die fase kom je voorbij. Volgen naar de overkant is hier het belangrijkste. Deze man moet hier maar even niet mee met de familie zijn vader begraven. Hij moet met de Heer mee die hem nodig heeft in het Koninkrijk van God. Ga jij nou maar het Koninkrijk van God vertellen, verkondigen. Een Koninkrijk waarbij de dood uiteindelijk overwonnen wordt. Druk dat nou maar als het ware symbolisch uit, door zelf niet naar de begrafenis van je vader te gaan. Je zou haast kunnen zeggen, deze man wordt geroepen. Het klinkt te ver om dat gelijk te koppelen aan ambt of zo, maar hij wordt geroepen om iets te doen wat hem persoonlijk enorm zal raken, maar wat nodig is voor de grote zaak. En je zou kunnen zeggen, en dat is de lastigste zin in dit stukje, laat de doden maar hun doden begraven. Daar bedoelt de Heer Jezus mee, nou, de mensen die niet mee gaan volgen, die moeten het dan maar even met elkaar zien te regelen. Laat die nou maar doen wat ze moeten doen, ga jij mee. Tegenover deze begrafenis staat de Heer van het leven. Wat weegt op dit moment voor deze man het zwaarst? Je richt je op de koning. En daar concentreer je je op. En dan wordt dat derde gesprekje weer een iets minder heftig gesprek. Ploegen, het land bewerken, dat doe je natuurlijk om te kunnen oogsten en om zo te kunnen zorgen voor je gezin bijvoorbeeld. Als je achterom kijkt, komt het niet goed. Kun je niet goed zorgen voor de rest van je gezin. Zorgen voor jezelf en je gezin is vooral letten op de toekomst. Vooruitkijken. Je kunt jezelf, je gezin, je omgeving het beste helpen door te concentreren op het doel van Jezus' reis. En voor ons vandaag is dat een ander doel dan het doel wat daar nog voorhanden was. Wij mogen daar zelfs aan voorbij kijken. Naar het latere doel. Het leven met Hem, het eeuwige goede leven met Hem, dat begint nu. En als je daaruit leeft, en als je dat voorleeft, en als je dat elkaar voorhoudt, dat is het beste wat je kunt doen voor mensen om je heen. Ten slotte weer opnieuw die vraag, waarom ben ik hier eigenlijk? Deze gesprekjes zijn voor onze Heer aanleiding om te vertellen wat er gaat gebeuren. Het gaat niet in eerste instantie om het volgen van Jezus, maar over de mensenzoon die hier op weg gaat naar de hel, om het leven uit te kunnen delen. Vastberaden gaat hij op weg naar Jeruzalem, om de prijs te betalen, omdat wij nog zo vaak kiezen voor onszelf, omdat wij nog zo gehecht zijn aan van alles en nog wat, omdat wij nog zo vaak anders kiezen dan God van ons vraagt, omdat wij soms nog zo aarzelend achterom kijken, omdat God niet altijd de eer ontvangt waar Hij recht op heeft. Zie Hem gaan. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat is bevrijdend nieuws en het gaat verder dan Jeruzalem. Want na die weg komt het eerherstel. En gaat Hij terug naar zijn Vader in de hemel. Daar ontvangt Hij het koningschap. En is Hij behalve de mensenzoon ook de Allerhoogste Koning. Geen koning zonder koninkrijk en geen koning zonder macht. De Almachtige aan Gods rechterhand, zelfs sterker dan de dood. Hij regeert, Hij overziet, Hij stuurt zijn geest. Laat je vullen door die geest. En zelfs meer dan dat, laat je niet alleen vullen door de geest, maar laat je maar gewoon overstromen. Dan gaat het beter lukken om met elkaar dan weer stil te staan bij die vraag, waarom ben ik hier nu eigenlijk? Dat gaat beter als je eerst let op wie was, wie is Hij? Waarom ben ik hier? Doet mijn leven ertoe? Maak ik altijd de goede keus? Denk daar nooit over na, los van Jezus Christus. De Heere vraagt niet van ons om nooit naar een begrafenis te gaan. Hij vraagt niet van ons dat we geen afscheid nemen van hen waar we veel van houden. Hij vraagt van ons dat we de mensen om ons heen en Hem lief hebben. En dat het ons ook wat waard is. Dat we allereerst en bovenal van Hem houden en dat laten merken. Of het nu vakantietijd is of niet. Wat doet het ertoe? En dan komt die vraag sowieso natuurlijk mee die daar ook wel speelt. Mag het ons ook wat kosten om Hem te volgen? Mag het wat kosten? Zet je alles op alles om Hem te volgen? Als je onderweg bent naar het Koninkrijk van de hemel, naar de ontmoeting met de Allerhoogste, ben je dan bereid om ook los te laten wat je te veel vasthoudt? Ben je bereid om je verslaving te benoemen en aan te pakken? Nou, misschien maar niet gelijk zo heftig, al gelijk weer verslaafd. Want dan gaat het natuurlijk weer niet over ons, maar over de ander. Maar gewoon in alle gewone dingen van het leven. De Heere God, allereerst en bovenal. Maak je zo de keuzes in je leven met de Bijbel open onder een open hemel waarbij je leeft voor het aangezicht van de Heere God. Durf je met jezelf en de anderen met elkaar zo het gesprek aan te gaan? Hier in Arnhem, in omgeving. Wat is het ons waard om te bouwen aan een mooie gemeente? Wat is het ons waard om te bouwen aan een goed huwelijk? Wat is het ons waard om de principes van het koninkrijk door te rekenen in het hier en nu? Het is niet de bedoeling dat deze verkondiging, deze preek, deze tekst alleen maar hamert op, zeg maar, de vermaning in de zin van je moet het allemaal zus en je moet het allemaal zo doen. De Heere God geeft deze woorden ook. En ten diepste wil ik dat ook graag bereiken met de verkondiging dat je gaat verlangen naar het leven met God. Laat de Heere God je vreugde zijn. Laat je je voldoening en je vreugde en je blijdschap niet te veel afhangen van al die dingen om je heen, want het is te kwetsbaar. Vind je vreugde in God en leef. Dat is pas ontspannen leven. Als we dat aanleren met elkaar, dan wordt het misschien ook minder belangrijk om die 2-3 weken dat je zomers weg bent, alles eruit te halen, omdat je toch zo verschrikkelijk bij moet komen, omdat alles weer gaat draaien. Vind de rust bij je hemelse Vader. Ga zo aan de slag. Ga zo aan de wandel. Ga zo op reis in het koninkrijk van God. Zoek eerst Hem. De rest komt wel goed. Amen.
Thank you.
is maar goed dat zo'n lied een paar coupletten heeft. Ik kreeg de indruk dat we elkaar steeds beter wisten te vinden. En dat we uiteindelijk toch een mooie kanon hebben gezongen. Je zou dat het zoeken van het koninkrijk nog wat concreter kunnen maken. En dat is dan het lied dat we nu gaan zingen. De Heer Jezus die zegt, ik ben de weg, de ladder naar de Vader toe. Laten we samen zingen gezang 62. Samen bidden, danken. Misschien is het goed voor mij om even te weten. Ik ga ervan uit dat hier nu nauwelijks toeristen in de kerk zitten. Dat het allemaal gewoon Arnhemmers zijn en omgeving. Klopt dat ook? Of zitten er ook echt wel vakantiegangers die helemaal nog in de vakantie... Kijk eens. Verder niet. Allemaal gewoon van hier, zeg maar, meestal. Anders is het weer zo overdreven als je uitgebreid stilgestaan bij de vakantie. Maar geniet er heel erg van. Zullen we bidden? Heere God in de hemel, onze trouwe Vader, volgen op weg naar het koninkrijk. Dat is wat u ons voorhoudt als de route naar het beloofde land. Dat begint vandaag. De weg gaan. En we zongen net dat die weg tegelijkertijd ook de Heer Jezus Christus is. Op weg gaan betekent ons verbinden aan Hem. Vragen of Hij ons mee wil nemen onderweg. Of de Geest ons hart wil verlichten zodat we ook de route kunnen zien. Kunnen wegen wat er gebeurt met ons als we links afslaan of rechts afslaan. Heren, als we helemaal niet zeker zijn van uw bestaan, van uw aanwezigheid, van uw zorg in ons leven, wilt u dat dan vanmorgen of misschien ook later vandaag of een andere dag laten zien? Dat u werkelijk leeft. Dat u werkelijk bestaat. En dat het werkelijk ons geluk zal zijn als we ons toevertrouwen aan u. De onzichtbare God die in Jezus Christus zo ontzettend veel heeft laten zien. En die vandaag via de gemeente ook zoveel lichtdragers, beelddragers ziet. In de mensen om ons heen hier van de gemeente ontmoeten we ook u. Wijs ons de weg. Leer ons de weg te gaan. Help ons om te wegen. Te kiezen. Misschien ook wel voor dit nieuwe seizoen in ons persoonlijke leven de dingen op een rij te zetten. Schoon schip te maken met alles wat vuil is. Heren, maak ons daartoe ook moedig, open en gelovig. Zegen onze gezinnen. Zegen ons huwelijk. Zegen onze weg als we tussen aanhalingstekens alleen door het leven gaan. Zegen ons. Wees met ons als we ziek zijn. Als we ernstig ziek zijn. Als verhalen over begrafenissen ons niet bepaald vrolijk maken. Heren, u weet dat we hier nog leven. Met mensen die overlijden. Mensen waar we ontzettend veel van houden. Maar ook zelf zal het ons overkomen. Als de Heer Jezus niet terugkomt. Nog niet terugkomt. Heren, geef ons moed en kracht om dan ook te dragen. We beseffen juist op momenten van ziekte en sterven dat we zo intens aan elkaar verbonden kunnen zijn. Helemaal verknoopt met elkaar. Help ons ook om er dan voor elkaar te zijn. Om er niet aan voorbij te leven. Ook wat er in de afgelopen periode gebeurde. Aan begrafenissen. Aan crematies. Aan momenten waarop we moesten loslaten. Heer, en zo denken we ook vanmorgen bijvoorbeeld aan Pakistan. Er zijn te veel landen om ze allemaal te noemen. Maar als we het hebben over begrafenissen, dan worden we overspoeld met wat hen overspoelde. Heren, wat een ramp. Wat een verdriet. Wat een doden. Wat een honger. Wat een ziekte, nu al en straks. We komen er niet mee weg door te zeggen dat het ook allemaal menselijke fouten zijn geweest. Het zal zo. Maar ontfermt u zich over hen alstublieft. Zegen de noodopvang, de hulpgoederen, water, onderdak. Zegen ons geven. Mag het ons ook wat waard zijn om in het koninkrijk onderweg te zijn, Heren. Help ons om het ook echt concreet handen en voeten te geven. Ontfermt u zich over een wereld in nood, waar het aan de ene kant veel te heet en aan de andere kant veel te nat is. En wat hebben we dan ontzettend weinig in de hand. Wat zijn we diep afhankelijk van u die alles schiep. Goed maakte, goed bedoelde en goed zal maken. Maar nu zijn we onderweg. Help ons om de handen uit de mouwen te steken. Helpt u ons om de handen te vouwen. Helpt u ons om te leven naar onze status. Kind van de Allerhoogste. Helpt u ons om zo het verschil te maken in een samenleving. Waar het goed is. Ook in onze gemeente. Brengt u ons vanmiddag veilig terug. Geef ons een mooie dag. Een rustdag. Om stil te staan. Stil te worden. Stil te zijn. Hoort u ons gebed? Verhoort u het alstublieft om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de driehoek. En daarna zingen we over God die liefde is uit het liedboek Gezang 481, het eerste en het tweede couplet. Liedboek Gezang 481, 1 en 2. Geef uw gaven van harte. van hier weer op weg, maar vergeet onderweg niet te leven als een gezegend mens. Na de zegen zingen we gezang 456 vers 3 om die zegen zingend te beamen. Gezang 456 vers 3. Amen, amen, amen. Dat we niet beschamen. Jezus Christus onze Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jou, met u allen.